Gebruik sbs.com.au/Dutch als je thuispagina. Krijg het laatste nieuws en verhalen, stem mee met de opiniepeilingen en neem contact met ons op. sbs.com.au/Dutch.
Het opkomende populisme. Is dit een bedreiging voor onze democratie of gaan we naar een andere vorm van de democratie? Dr. Frans Mols, politieke wetenschapper van de Universiteit van Queensland, was een van de weinigen die voorspelde dat Donald Trump 45e president van de Verenigde Staten zou worden. Dat was gebaseerd op eigen peilingen en onderzoek. Was hij verrast toen hij gelijk kreeg?
Niet echt meer, want ik was eigenlijk een beetje gefrustreerd dat ik toen de Brexit stemmen was, kreeg ik natuurlijk ook de hele tijd de vraag van Frank, wat denk je wat er gaat gebeuren? En toen had ik eigenlijk al moeten zeggen dat mijn onderzoek al had moeten wijzen op een winst voor Brexit. Maar toen ben ik daar eigenlijk van het laatste moment van afgeweken, omdat ik dacht van ja, misschien ben ik de enige
van mijn eigen
onderzoek. En ja. Dan ga je ook kijken naar alternatieve verklaringen en perspectieven. Dus ik ging een beetje kijken naar behavioral economics is natuurlijk op dit moment heel erg populair. Ja. En vanuit dat perspectief zou je denken dat mensen, de swinging voter, dat die eigenlijk een beetje risk averse wordt. Bang voor risico's.
Ja.
Dus vanuit dat oogpunt ging ik eigenlijk een beetje terugkrabbelen en zeggen van nou, misschien heb ik het mis met mijn onderzoek. Ik bedoel, om die vertaalslag te maken tussen mijn oude onderzoek in populisme, om dat te vertalen naar Brexit. En toen het gebeurde, toen dacht ik verdorie, waarom? Ik had gewoon vertrouwen moeten hebben. Moeten hebben in mijn eigen onderzoek, want het wees allemaal op Brexit.
Ja.
En vanuit dat perspectief heb ik toen ook echt gezegd van nou, nu ga ik niet meer twijfelen aan mezelf. Vanuit ons onderzoek blijkt dat ook Trump een hele goede kans maakt om te winnen. Met name omdat hij dus, omdat we allemaal eigenlijk maar naar één categorie stemmers zitten te kijken. En dat zijn, we hebben het maar constant over de losers of globalization. De arme man en vrouw in de Rust Belt die bang zijn voor hun banen. En al ons onderzoek liet zien dat er twee categorieën zijn. Ik noem het tegenwoordig de kameelrug. Hè, van,
oh ja.
De kameel heeft twee broeken, niet één.
Geen dromedaris.
De dromedaris heeft er één en de kameel twee. Dus ik vind die analogie wel leuk. Dat eigenlijk, om te kunnen begrijpen hoe dit soort uitslagen kunnen gebeuren, moet je eigenlijk begrijpen dat er twee bulten zijn.
Ja.
Eén bult is inderdaad in achtergebleven gebieden die economisch moeilijk hebben. Die zijn er zeker ook, dat willen we ook niet ontkennen met ons onderzoek.
Kijk maar naar Chicago.
Maar, precies, hè? Maar er is ook natuurlijk een soort van middle class, een goede middenstander, die ook enorm geïnteresseerd zijn in Trump.
Absoluut, ja, dat hebben we ook gemerkt. Ja.
Iedereen die ik dus ook dit heb verteld over ons onderzoek in gewoon huiselijke kring, zal ik maar zeggen. Iedereen zegt van ja, nu je het zegt, ik ken ook een familie of iemand. Ja, dat zijn echt geen arme sloebers. Dat zijn eigenlijk mensen die het redelijk goed doen. Dat zijn middenstanders. Dat zijn mensen die eigenlijk net in het midden zitten. Zo, hè? En als je kijkt naar de retoriek van een Trump. Mensen hebben het zelf, die populisten hebben het zelf bijna nooit over de werkende man. Ze hebben het altijd over de werkende familie. De working family. Dus als je het eenmaal ziet, als je eenmaal herkent dat er twee bulten zijn op die kameel, dan zie je dat ook veel duidelijker. Dat eigenlijk als zo'n populist het alleen maar moest hebben van de arme man in de wijk, de onopgeleide man en vrouw in de arbeiderswijk, had je daar nooit genoeg aan om die verkiezingen te kunnen. Je hebt echt een hele grote laag nodig van mensen die midden in dat midden zitten.
Ja.
En die eigenlijk ook onzeker en angstig zijn natuurlijk, op economisch gebied. Dat zijn andere angsten dan iemand die ongeschoold is, laag opgeleid is, die bang is voor immigranten dat hun banen gaan verdwijnen. Dat zijn mensen die het eigenlijk nog redelijk goed doen, objectief gezien, maar toch nog steeds allerlei angsten hebben over hun financiële omstandigheden.
Of vertaalt zich dat dan naar bijvoorbeeld een Geert Wilders of een Marie Le Pen de Duitse nationalisten? Europa is een andere situatie.
Ja, maar, en toch is er een groot vergelijk, wat ook weer teruggaat naar ons onderzoek. Namelijk als je gaat kijken naar de analyses die achteraf gedaan zijn op de Trump, op de presidentiële verkiezingen, zie je dus precies weer datzelfde patroon. Namelijk dat de gemiddelde Trump-voter eigenlijk meer verdient dan gemiddeld. Zo is er ook onderzoek al uit 2010 van Sinovaat in Nederland dat laat zien dat de gemiddelde stemmer, de PVV-stemmer in dat tijd 21% meer dan gemiddeld verdient.
Mm.
Dus de Brexit-stemmers, hè, mensen die in Engeland voor Brexit hebben gestemd, daar wordt van uitgegaan dat dat de arme mensen in de arme wijken waren. Nee, de onderzoeken laten heel duidelijk nu zien, alweer, dat het eigenlijk de middenklasse zijn geweest. De rurale, redelijk welgestelde middenstand die heeft voor Brexit gestemd. Dus dat vonden wij wel grappig, want het boek wat wij dus nu hebben geschreven en wat binnenkort gaat uitkomen, dat was eigenlijk al min of meer klaar voor de pers toen Brexit nog moest gebeuren. En dat had een beetje oponthoud vanwege praktische redenen. En daar ben ik achteraf blij om, want door dat oponthoud hebben we nu nog heel even snel kunnen zeggen van kijk naar Brexit, kijk naar Trump. Je ziet het alweer dat we het mis hebben met onze standaardinterpretatie van dit is de arme sloeber in de achterstandswijk. Ja, die zijn er ook. Maar er zit een grote component, een middenstandsonvrede. Interessant is natuurlijk ook als je kijkt naar de historie. In Frankrijk heb je natuurlijk Pujadisme gehad in de 1950er, 60er jaren.
Ja.
Een opstand van winkeliers. Hè? Dat begon met Pierre Pujade. Pierre Pujade was helemaal geen working class man of stond helemaal niet voor de arbeidersklasse. Maar die wierp zich op als de man die de elite ging aanpakken. Terwijl die eigenlijk zelf ook welgestelde middenstander was. En met zijn vrienden allemaal middenstanders die eigenlijk zich opwierpen als een soort populistische beweging die dan zich ging voordoen als voor de arme sloeber. Hè, de arme man die het aflegde tegen de elite. En het is op het moment dat je dat ziet, zie je het in hedendaagse politiek, maar je ziet het ook in de historie terug. Dat tot op zo'n punt eigenlijk dat je kunt afvragen van is er ooit wel überhaupt een echte werkersopstand geweest in de historie. Want zelfs de Franse revolutie zou je natuurlijk kunnen bekijken door die lens en zeggen van ja, wat is daar toen gebeurd? Was dat nou echt? Hè, die schilderijen die we in musea zien hangen, die geven ook de indruk hè, dat dit een volksopstand was tegen het ancien regime. Maar ja, als je natuurlijk gaat kijken wie dat soort rebellies leiden, dat zijn verre van de mensen uit de werkende klasse.
De richting die Europa neemt na Trump en dezelfde geluiden. Hè, Wilders die heeft het over een revolutie. Maar dat past helemaal niet in het Europese beeld meer.
Nee, en het is alweer, de Wildersbeweging in mijn optiek is dat een middenstandsrevolutie. Dat heeft niks te maken met arme mensen in arme wijken. Dat stellen we ons er zo'n beetje bij voor. En die mensen zullen zeker ook best wel oren hebben naar het bericht van Wilders, tegen islam en weet ik veel. Ja, ik denk ook inderdaad van wat moeten we hier nou mee? Hè? Want we hebben natuurlijk nu al een jaar of 10, 5 in Frankrijk natuurlijk nogal langer. En België ook al veel langer hebben we natuurlijk van die constante
populistische
partijen die categorisch in de oppositie zitten. En dat is natuurlijk hun sterkte geweest, dat ze nooit aan de macht zijn geweest. Ik vergelijk het de hele tijd met de pestkoppen die achteraan in de klas zitten en de hele tijd zitten te stangen.
Ja, ja.
Ze kunnen alles roepen, ze hebben de lachers op hun hand, ze kunnen wat populisme in de klas opwekken. Maar uiteindelijk is het de leraar of lerares aan de voorkant die de orde moet houden, die ook gebonden is aan regels en normen, die kan niet terugslaan of terug dezelfde manier afdalen als degene die daar in die achterbank zit te stangen. De leraar of lerares wordt gezien als zwak, want de reden is natuurlijk dat er conventies en regels zijn waaraan de leraar of lerares zich moet houden. En op een gegeven moment, dan kom je als leraar of lerares natuurlijk toch op een punt dat je zegt van nou ga ik eens aan de achterkant zitten, dan kom jij maar eens even naar voren en dus ga jij deze klasses even runnen. En dan is het natuurlijk zo afgelopen, dan heb je nog even wat mensen die daarmee lachen en dan op een gegeven moment gaat de klas toch roepen van ja, kun je niet alsjeblieft terugkomen, want
er komt niks van terecht.
Het is misschien een beetje een flauwe analogie. Ik heb hem toch vaak gebruikt om een beetje aan te geven wat hier aan de hand is in simpele termen.
Ja.
Wat we zien is dat die populisten hebben natuurlijk nu al meer dan een decennium staan ze aan de zijkant. Dus de beste stuurlijst staan aan wal, zeggen we dan in Nederland.
Ja.
Ze weten alles precies aan te geven waar het mis zit. Maar ze nemen geen verantwoordelijkheid in regeringskringen. Dus Trumps overwinning is wat dat betreft een uitzondering. Nu zien we dus ook dat eigenlijk nu het aankomt op beleid, dan zien we eigenlijk dezelfde soort mix van risicovol gedrag en Meer reageren op de stemming in het electoraat, emotie, dan echt op beleid, op emotie in plaats van evidence-based policies, zoals we dat in het Engels zeggen. En daar zullen dingen bij zitten die best goed uitpakken en er zullen dingen die zijn die heel slecht uitpakken.
Klappen die worden uitgedeeld. Hè? Ja, zie maar wat ik gedaan heb. Dit heb ik gezegd en dat zal ik dan ook meteen maar doen.
En ik denk dan toch een beetje om terug te gaan naar mijn, en ik denk dan toch een beetje terug naar mijn analogie van het klaslokaal.
Ja.
Laat zo'n populisten nu maar eens een keer aan de macht komen. Vooral in Europa, denk ik dan. Laat Geert Wilders maar eens een keer de premier zijn. Laat Marine Le Pen nu maar eens meeregeren. En dan zien we wel eens wat ze ervan bakken. En dan zullen we nog heel snel zien hoe enorm kwetsbaar dat soort partijen zijn. We hebben natuurlijk hier in Australië One Nation gehad en dus weliswaar een terugkomst gemaakt. Ook daar zie je dat op het moment dat de partij weer begint te groeien, tegelijkertijd begint de interne frictie te groeien. Krijg je dat mensen daar worden aangetrokken die eigenlijk toch ook een beetje vreemd zijn. Hè? Zo'n mensen die iets wat megalomaan zijn of zo. Zo'n radicale posities innemen dat ook weer fricties oplevert binnen de partij. Je ziet het natuurlijk in Brexit ook. Hè? Je ziet dat op het moment dat de Brexit-stem gewonnen wordt, zie je allerlei rare dingen op een gegeven moment gebeuren. Een Farage die zegt van nou, ik ga er van tussenuit. Ik heb mijn taak volbracht en nu is er een andere mensen om dat over te dragen.
Ja, alsof die bang is voor het effect. Ja.
En je ziet dan ook, dat gelijk een vrouwelijke kandidaat naar voren komt. Die wil die partij gaan leiden. Dat duurt nog geen 18 dagen en dan is ze alweer vertrokken. Dan zeggen ze van ja, dat lukt mij niet om hier een eenheid van te bakken. Dan krijgen we een soort leiderschap gevecht, letterlijk onderling in het parlement in Straatsburg. Waar Brexit, waar de UKIP mensen elkaar te lijf gaan en iemand tegen de grond valt. Nou ja, je kunt het toch niet voorstellen dat dit
de politiek is.
Dat dit de politiek is, inderdaad.
Ja. Ja.
En dan zie je dus eigenlijk weer van op het moment dat de macht, men echt aan de macht komt, dan gaat er een heel ander register spelen. En op dat moment zie je eigenlijk de zwaktes van dat soort bewegingen.